We gaan een keer een paar voorbeelden, argumenten aanhalen van de voorstanders. Meer bepaald Bart Haak, dus journalist, liberaal journalist bij De Tijd. We hadden hem proberen te contacteren, maar hij was niet beschikbaar. Het is niet dat hij niet wilde, hij was niet beschikbaar, want met vakantie. Wat dat hij zegt bijvoorbeeld, ja, uiteindelijk, dinsdag moet duidelijk worden of het kleine Franstalige België het verdrag voor 500 miljoen Europeanen torpedeert. Dus wat hij hier eigenlijk zegt, is dat 0,5% van de Europese bevolking eigenlijk zich voor de rails legt van de wil van de rest van de Europese bevolking. Dus hoe zit het eigenlijk met de steun binnen Europa voor die zaak? Want we horen ook, behalve dat dus 500 miljoen Europeanen ervoor zouden zijn, dat ook alle landen ervoor zouden zijn.
Ik denk dat ik vind het vooral onfair om te zeggen dat een handvol mensen vanuit Wallonië op dit ogenblik het welvaart en welzijn van gans Europa tegenhouden. We moeten kijken, vrijhandelsakkoorden die tot nu toe zijn gestemd geweest, daar was zelfs geen debat over. Er was geen kritiek op, of die werd niet gehoord, die klonk niet luid genoeg. Hoe kan je nu als Europa het vertrouwen van de mensen krijgen als je op dit ogenblik geen antwoord formuleert op de vragen die de mensen hebben over die deregulering en speciale arbitrage rechtbanken die er gaan komen?
Wat zegt u dan? Dus dat die 500 miljoen Europeanen
allemaal voor CETA en TTIP zijn? Ik denk het niet. Want we hebben een paar weken geleden in Brussel een betoging gehad. Stop TTIP, stop CETA. En in Duitsland, in Oostenrijk, in verschillende lidstaten klinkt het geluid, klinkt het protest luider en luider. En ook verschillende lidstaten, regeringen, hebben daar zware bezwaren tegen. Frankrijk heeft al duidelijk gezegd, TTIP kan niet voor mij. Duitsland wou CETA niet mee ondertekenen, maar de arm is omgevrongen. Slovenië wou niet meetekenen, Roemenië, Bulgarije. Hoe dichter het datum van ondertekening nadert, hoe meer lidstaten de arm worden omgevrongen. Maar ik weet niet waar dat die beslissingen komen, waarom dat die lidstaten er uiteindelijk aan toegeven, die toch de stap zetten om CETA te ondersteunen. Denken dat nu alleen de Walen en een handvol Waalse mensen, burgers of het Waalse parlement, dit kan tegenhouden of dit gaat tegenhouden, vind ik onfair. Maar wat ik wel heel dapper vind van de Waalse regering is, dat die oor hebben naar die kritieken. Dat die zeggen van, kijk, het gaat mij niet om die vrijhandelsakkoord tegen te houden, maar je moet een antwoord formuleren, je moet de kritieken die er zijn wegnemen. En de Europees-Canadese top heeft die kritieken wel gehoord. Waarom? Want ze hebben nog geen week geleden hebben ze gezegd, wij gaan bijkomende teksten neerleggen die een verduidelijking zullen zijn van het verdrag zelf, om tegemoet te komen aan de bezwaren. Want ze voelden ook aan dat protest op dat CETA-verdrag meer en meer ging groeien. Maar als jurist weet ik voor u en voor veel burgers erbij dat het oorspronkelijke verdragstekst niet wordt gewijzigd door een aantal verklarende notas die men daaraan toevoegt. In plaats van verklarende notas toe te voegen.
Het is niet dat dat een impact heeft op de interpretatie ervan, als de toepassing ervan?
De interpretatie is vrij aan de rechters. De rechters kunnen de tekst van de toevoegingen bekijken en de tekst van het verdrag zelf. De tekst van het verdrag primeert op de annexen. Dat gaat u toch ook wel begrijpen. Dat
natuurlijk,
is
maar het is,
niet...
het is een verduidelijking van de tekst. Wordt
maar
gezegd.
Als de verduidelijking van de tekst in tegenspraak is met het inhoud van het verdrag zelf, primeert het verdrag.
Dat is logisch. En is dat zo? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Omdat,
dat is ook de reden
als u zegt van ze hebben verduidelijking aan toegevoegd, maar u zegt van ja, die hebben geen rechtskracht als ze in tegenspraak zijn met wat er in de tekst staat. Ja, ik vind het wel raar dat een verduidelijking in tegenspraak zou zijn met wat in de tekst zelf staat.
Waarom zou men anders met verduidelijkingen proberen te komen? Dat was om de contramensen te overtuigen. En ik zeg dit niet. Dit zijn de experts van het veld die mij dat zeggen. Eén, er is geen enkel juridische bindendheid van die verklarende teksten. Dus dat is echt een stuk papier dat niks
Maar een
niks
verduidelijking
dient.
Kan relevant zijn. Iets dat je bijvoorbeeld in twee zinnen beschrijft. En als je dan zegt van ja, maar oké, dan komt er protest tegen. En dan geef je verduidelijking in enkele bladzijden wat je er precies mee bedoelt.
Ja.
Lijkt mij niet onlogisch, maar u zegt dat niet nodig was eigenlijk, die verduidelijking?
Die verduidelijking was niet nodig, de wijziging van het verdragstekst was nodig. Het is het verdragstekst die duidelijker moest zijn en de garanties bieden naar de mensen dat de levensstandaarden en de deregulering niet plaats zouden vinden. Verschillende juristen zeggen dat die verduidelijkingen niet gaan gelden, niet gaan primeren op het verdrag zelf. Eén, ten tweede, de ISDS of de ICS-rechters die gaan benoemd worden, die zijn niet verplicht om aan die teksten te houden. Dus een interpretatieve tekst toevoegen heeft geen zin. En ten derde, de vakbonden en de mutualiteiten die die verduidelijkende teksten hebben gezien, die zeggen dat zelfs die verduidelijkingen voor hen geen garanties zijn dat onze gezondheidszorg en onze publieke dienstverlening niet gegarandeerd zijn. Mm. Zelfs met de verduidelijkingen erbij. Mm. Dus dat is eigenlijk een poging om de mensen die bezwaren te hebben toch te overtuigen om in te springen. Maar de mensen weten wel beter.
Ja, we hadden het eigenlijk over het feit dat dus die 500 miljoen Europeanen allemaal zouden steunen. U zegt er zijn protesten in bepaalde landen. Maar het blijft toch het feit dat alleen de Waalse overheid is die blijkbaar momenteel nog dwars ligt. Want dat las ik niet, dat hoorde ik niet alleen van Geert Bourgeois en Sander Loones. Dat hoorde, las ik ook ergens in de Financial Times of zoiets. Dat dus u zei, alle anderen zijn dan de arm omgevrongen. Maar er moet wel iemand zijn met zeer sterke armen dat hij iedereen zijn arm om kan wringen. Wie wringt er dan al die lidstaten hun arm om, als er toch bedenkingen zouden zijn?
Ik weet het zelf niet. Ik maak me inderdaad grote zorgen, omdat het...
Concreet wordt nu de arm van Magnet omgevrongen door eigenlijk zijn partij of ideologische genoot,
Meneer Hollande uit Frankrijk.
Ook sociaaldemocraat zoals u.
Hij is inderdaad sociaaldemocraat, maar ik distancieer mij van al de wijzigingen die hij in Frankrijk zelf heeft doorgevoerd of aan het doorvoeren is, waar dat ik mij absoluut niet in kan vinden. Kijk, de Nobelprijswinnaar van Economie Stiegel heeft gezegd van ja, kijk, die verhandelsakkoorden die hier vandaag op de agenda staan, dat is eigenlijk een poging van multinationals om bepaalde dingen te realiseren die ze via de politiek niet meer gerealiseerd krijgen. Door die garanties die er nu worden geboden voor de grote investeringen, of ook kleine investeringen, maar een kleine investeerder kan zich die proces niet permitteren, maar dat zal mij nu vandaag te ver brengen, denk ik dat er nu inderdaad heel wat lobbyisten aan het werk zijn, druk aan het uitoefenen zijn, om weg te stappen van de protesten en van de bezwaren die er zijn. Magnet heeft een moedige beslissing genomen. Magnet heeft geluisterd naar zijn parlement en gezegd van ja, kijk, Didier Reynders, jij mag van ons CETA niet ondertekenen. Het is toch hallucinant nu om te zien dat N-VA, de partij, meer dan wie dan ook, die vragende partij is van meer macht naar de lidstaten terug te halen vanuit Europa, om daar meer soevereiniteit te leggen, dat die nu het hardst roepen, hoe schandalig het wel is, dat Wallonië een bepaalde keuze heeft gemaakt waar dat zij zich niet mee kunnen vinden. Dus ofwel ben je voor meer macht en soevereiniteit aan de staten en deelstaten, ofwel niet. En het is heel moedig van Magnet dat hij heeft geluisterd naar die bezwaren en hij vindt dat ook zelf. Het feit dat hij nu bij Hollande heeft gezeten en dat hij ondertussen al de eerste signalen in de omgekeerde richting aan het uitsturen is. Ik ben benieuwd wat dat hij gaat doen tegen de top van dinsdag 18 oktober, als de Europese ministers van Buitenlandse Zaken moeten ondertekenen. En dan vind ik dat een zeer terechte vraag die we moeten stellen aan Magnet. Wat heeft gemaakt dat u ondanks uw parlementaire discussie, gezonde parlementaire discussie en een bepaalde conclusie die genomen is, om toch nog tot een andere conclusie te komen? Ik weet het niet, maar als we dan spreken van meer macht aan multinationals, van zodra dat die verdragen getekend zijn, Joris, ik maak mij zorgen, die verdragen zijn nog niet getekend en er zijn al bepaalde machten bezig en die machten die zijn niet bezig in parlementen. Mm-hmm. Want de discussie over CETA hebben wij in het Vlaams parlement tot op heden nog niet gevoerd. De procedure is dat er een goedkeuring moet komen van de deelstaatregeringen in België om de federale minister van Buitenlandse Zaken het mandaat te geven om CETA-verdrag te gaan ondertekenen.
Op 17 of 18 oktober.
Wat 18 oktober. Ja. En ik wist dat die datum stond al heel ver geleden vastgelegd. Ik heb als SPA-fractie hebben wij in juni een resolutie neergelegd om het debat in de commissie en in het parlement te voeren over CETA, om dan de Vlaamse regering te vragen, vanuit onze visie, om CETA niet mee goed te keuren, om die volmacht niet te geven aan de minister van Buitenlandse Zaken. Onze resolutie is in de commissie Buitenland zonder enig gegronde reden telkens uitgesteld. Alle trucken van de voer zijn erbij gehaald. Mm-hmm. Ik heb dan tenslotte, en in het reces, tijdens de
bijvoorbeeld?
Excuseer?
Welke trucken van de voor?
Alle trucken van de voor. De commissie is baas van de agenda en vandaag is de agenda vol, dus we gaan hem niet behandelen. U mag het alleen toelichten, we gaan er niet over stemmen. Ik zeg maar, ik weet al hoe dat u gaat stemmen en ik weet hoe dat ik ga stemmen, maar laten we gewoon heel gezond die resolutie nu stemmen. Nee, die staat niet klaar, want wij willen dat behandelen. Wij willen dat uitvoerig behandelen. Dat was in juli. En dan, tijdens het reces, ik wist wat er aan de hand was, tijdens het parlementaire vakantie, heeft de Vlaamse regering goedkeuring gegeven aan CETA, terwijl dat de resolutie in het parlement nog op de agenda staat, niet behandeld. Onmiddellijk na de vakantie heb ik gevraagd om het te agenderen. Op 11 oktober was er een mogelijkheid. Heeft de meerderheid gezegd, ah, daar staat niet genoeg op de agenda. Wij gaan geen commissie houden op de 11 oktober. Ik zeg, maar de ondertekening staat voor 18 oktober. Als je dan toch iets van betekenis wilt hebben en u als parlement niet volledig buiten schot wilt laten, moet je het nu agenderen. En dan is dat weer niet geagendeerd geweest. Het staat nu op de 18 oktober.
Om een lang verhaal kort te maken, dus er is eigenlijk binnen Vlaanderen helemaal geen parlementair debat geweest, alhoewel het uiteindelijk strikt gezien dan volgens de regeltjes en de procedure niet echt strikt moest, aangezien dat het dus de minister is die de bevoegdheid heeft om te tekenen. Ja. In het, nu dan het argument, de 500 miljoen Europeanen, zijn er debatten geweest in andere landen? Of is dat ook, zoals hier, een beetje gewoon door de minister, door de uitvoerende macht of de leidende partijen dan eigenlijk erdoor geduwd, is moeilijk te zeggen, maar die dat zelf gaan beslissen dat het tekenen zonder parlementair overleg echt?
Er zijn verschillende lidstaten waar daar wel degelijk debat aan is vooraf gegaan. En de lidstaten die bezwaren hebben geformuleerd om CETA zomaar mee te ondertekenen, zijn juist de lidstaten die hebben aan de grond gelegen van een goede politiek debat. In Oostenrijk was ook een van de laatste die heeft toegegeven om mee te gaan met CETA. Daar is een grote verdeeldheid over de verschillende politieke partijen. En het is op het laatste moment is dat alsnog goedgekeurd geweest. Dus je kunt niet zeggen dat de Oostenrijkse parlementsleden en dat de volledige Oostenrijkse bevolking achter die CETA en TTIP staan, want het was heel nipt.
Ja.
En als je kijkt naar die niptheid, maakt het duidelijk. In Vlaams parlement is er geen discussie geweest, maar is er al een goedkeuring vertrokken. In het Brussels parlement waar dat er nee. Dus eigenlijk daar waar de signalen doorkomen, is er wel een politiek debat geweest. Waar dat er een politiek debat is geweest, merken mensen juist met wat dat ze aan het spelen zijn met de toekomst.
Omdat
op Cyprus bijvoorbeeld, ja. die gaan dat goedkeuren, maar er is gewoon geen debat geweest. In Tsjechië is er nog altijd geen enkel positie geweest, maar ook geen bespreking in het parlement geweest, maar die keuren dat gewoon goed. In Estland is er geen discussie, maar die keuren dat goed. Ik wil gewoon maar zeggen dat in verschillende nationale parlementen is daar geen discussie over geweest. Maar die discussie gaat wel moeten komen. In deze fase is het de minister die ondertekent, maar als de ratificaties naar de verschillende lidstaten komen, dan gaat die discussie wel gevoerd worden. Daarom dat ze eigenlijk dankbaar gebruik moeten maken van de lidstaten die het debat op voorhand hebben gevoerd, want dan hebben ze al een richting aangegeven van waar dat het allemaal dreigt mis te lopen. Mis te lopen niet van goedkeuring, maar inhoudelijk waar dat je nog verbeteringen aan zou kunnen brengen. Frankrijk is ook een grote tegenstander.
Ja, want ik wil toch nog eens. SPA zit nu in de oppositie. Het wordt gezegd, er wordt door de media nu gezegd van ja, de blokkage van Magnet is politiek. Ik denk eerlijk gezegd dat ze gelijk hebben, want wat we dus zien. Ik herinner me nog een tijd van de Griekse crisis. Heb ik eens gekeken van de 19 euromunt. Regeringen zaten de sociaal-democraten in 15 ervan op een of andere manier. Dus in heel veel van de regeringen die nu ook CETA dus goedgekeurd hebben, zit de sociaal-democratie. U vindt dat ongelukkig, maar is er dan geen overleg daarbinnen? Binnen die sociaal-democratische groep over dat soort zaken? Want iedereen beslist blijkbaar maar op zijn eigen en als ze dan in de regering zitten, dan stemmen de sociaal-democraten toch maar voor.
In die zin, als Vlaams parlement zit, weet ik eigenlijk niet wat dat ze al dan niet bespreken in de SND-fractie in Europa. Ik kijk naar hoe dat wij vanuit Vlaanderen.
Ik had misschien aan Kathleen van Brem moeten vragen, maar zal die tegenstemmen dan op eind oktober?
Kathleen heeft al een standpunt ingenomen tegen CETA. Maar laat me even mijn zin afmaken. In eerste instantie kijk ik naar wat dat voor ons Vlaanderen en België en voor Europa gaat brengen. Ik weet dat de sociaal-democraat in Vlaanderen is niet altijd per definitie identiek aan ene in Hongarije, om maar een voorbeeld te geven. Neemt maar rond de vluchtelingendeal. Dan worden daar bepaalde dingen gedaan met een, onder de titel van sociaaldemocratie, waar dat ik van huiver. Dus het is niet dat het allemaal zelf. Maar wat dat ik wel weet, is dat de sociaaldemocraten in het Europees Parlement, de SD-fractie, zwaar verdeeld is over de materie.
Kathleen van Bremter is tegen een verband met TTIP tegen iets gestemd, heeft tegen een hervorming, terwijl dat de meerderheid van de sociaaldemocraten voorgestemd hebben.
Ja, wel ja, dus daarmee er is een moeilijke discussie. En een gezonde discussie voeren is goed. Wat nu met CETA wel het geval is, de standaarden zijn tussen Canada, die twee bezwaren, die blijven. Maar als je kijkt naar de levensstandaard en de verschillen van regulering tussen Canada en Europa, is veel minder dan de deregulering die eventueel zou kunnen optreden tussen Amerika en Europa. Want in Canada zijn bijvoorbeeld belangrijke ILO-verdragen voor sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden wel getekend, terwijl in Amerika, dat is een absolute bezwaar die blijft. Maar dat neemt niet weg dat die andere twee bezwaren ook. Dus het verdrag tussen Canada en Amerika is eigenlijk kwestie van systeem. En wat men in de toekomst wil bereiken, wel hetzelfde. Maar omwille van de reguleringniveau tussen de twee groepen is het veel minder bezwaarlijk dan TTIP. Dus als we zeggen CETA en TTIP is hetzelfde, moeten we toch wel even ook die afweging maken. Systemen zijn hetzelfde, maar de counterparties zijn niet hetzelfde.
Omdat er een beter sociaal systeem is,
in
Canada dan in de VS.
Veel Europees te vergelijken met wat wij hier hebben. Ja. Belangrijke ILO-verdragen zijn mee ondertekend, mensenrechten worden dan, maar bepaalde andere garanties zijn er wel nog altijd.
Dus de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO?
Ja, Internationale Arbeidsorganisatie met belangrijke verdragen, met vakbondsrechten en dergelijke meer. In Amerika zijn die nog altijd niet getekend. Waardoor dat toen wij met de commissie in Genève waren, ILO ons eigenlijk openlijk heeft gezegd, die TTIP-verdrag, die zal en die kan er niet komen. Wij geloven niet dat dat er gaat komen. Mm-hmm. Omdat de verschillen veel te groot zijn. Dus omdat met Canada ietsje minder is, is de sociaal-democratische fractie wel verdeeld. Dat weten wij ook op voorhand.
We moeten gaan afronden. U zei drie kwartier geleden dat u binnen 20 minuten wilde weggaan. En dus voor onze luisteraars wordt het ook lang. Maar toch één belangrijk argument nog van Bart Haak uit de tijd. Hij zei hier, want ik had het eerst ook verkeerd op, dus nu is er eigenlijk alleen maar een goedkeuring in principe door de ministers. En u klaagt aan dat er geen breder parlementair debat geweest is. Maar in principe is alleen de goedkeuring door de ministers nodig. Daarna gaat de Europese commissaris een handtekening gaan zetten met de Canadese minister. Dan wordt er nog een stemming gebeurd door het Europees parlement. Ik zei daarnet oktober, maar dat was in november, december waarschijnlijk.
Dan
treedt het in werking. Maar, zegt Haak, ja, nadat alle premiers en staathoofden van de EU en Canada het verdrag hebben getekend, moeten alle parlementen in Europa en ook de talrijke Belgische groen licht geven. Zegt hij van, ja, er komt nog wel degelijk een parlementair debat, of toch tenminste een parlementaire stemming, achteraf. Maar, en daarom heeft, dus de ratificatie, ja, en daarom heeft uiteindelijk Oostenrijk ook bewandeld die weg. Die zeggen, we hebben bezwaren, maar de parlementen gaan achteraf stemmen en dan gaan we het daar wel bekijken.
Het debat gaat heviger, diepgaander en grondiger moeten gevoerd worden in de lidstaten. De ratificatie komt er gelukkig aan, maar het is wel voorlopig in werking. Dus het zal minstens 3 jaar gaan we zien hoe dat die regulerende commissie, hoe dat die arbitrage, speciale rechtbank opgericht. Allee,
je zou kunnen zeggen, ja, dat is een test en als het slecht is, dan gaan we het dan wel zien.
Nee, maar ondertussen, het bezwaren gaan niet verdwijnen. Hè. Het handelsverdrag as such blijft.
Maar misschien zullen er in de praktijk, de voorstanders zullen zijn, zal het allemaal nog wel meevallen, die arbitrage en allemaal.
Ook al valt het in de praktijk mee, de voorbeelden tonen ons al duidelijk aan dat dat niet het geval gaat zijn, dan heb ik één belangrijke vraag voor u. Wat is er mis met ons rechtssysteem? Wat is er mis met mijn rechters van de rechtbanken van koophandel? Waarom kunnen die geen uitspraken doen als er bepaalde vrijhandelsbeperkende maatregelen worden genomen? Wat is er mis met het rechtssysteem van Canada? Ik heb vertrouwen in ons rechtssysteem. Ik heb vertrouwen in die van Canada. En ik hoop dat ik die ook mag hebben in die Amerikaanse. En als ik in dat rechtssysteem niet kan geloven, dan vraag ik mij af over welke deregulerende of regulerende samenwerking we het hebben. Ik heb een geloof in de rechtsstaat. Ik heb geloof in mijn sociale rechtsstaat België en ik hoop, en ook in die van de Europese bij uitbreiding. En als ik dan belangrijke afspraken wil sluiten om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken en een gezamenlijke toekomst uit te bouwen, hoop ik dat we dat ook kunnen hebben voor Canada en Amerika. En als dat zo niet is, dan moeten we misschien die bepaalde barrières niet wegnemen. Ik concludeer, ik ben voor vrijhandelsakkoorden. Handel stimuleert welvaart, welvaart voor iedereen. Ik heb niet liever dan dat bedrijven bloeien en groeien en eerlijke fiscale bijdragen leveren, waardoor dat de last van de gewone burger weggaat, eerlijkere belastingen, waar dat we allemaal op vooruit gaan. Met de kanttekening van, er zijn een aantal principes waar we niet van afwijken. 1. Dat zijn onze levensstandaarden. 2. Dat zijn onze sociale grondrechten die wij, en arbeidsrechten die wij hier moeten navolgen, die we, waar dat wij zwaar in geloven, dat moet ook in die andere landen. Milieu, klimaatbeleid. Klimaatbeleid is essentieel. Wij hebben maar één wereld. Wij kunnen dat als Vlaanderen niet alleen oplossen. Dat moet Europees aangepakt worden. En als we dan zo'n belangrijke akkoorden sluiten, moeten onze partners daar ook in samenwerken. En dat is voor onze eigen toekomst, toekomst van onze kinderen, ook van een kind in Canada, ook van een kind in Amerika. Dus ik zou zeggen, de voorlopige inwerkingtreding, om dan te noteren wat dat er allemaal misloopt, principieel blijf ik daar bezwaren over, tegen hebben. Ik geloof in mijn rechtsstaat.
En die ik, dat was dan Gullert Turan van SPA, Vlaams parlementslid. Dank voor uw komst naar de studio en het doorstaan van het gebrom en zo en mijn vragen. Goed, tot de volgende keer. Bedankt.
Dank je.
En nu eventjes een wat Nobelprijsliteratuur.